Ja, we zijn er weer. In Christus Jezus, wij zijn één met Christus. Wij zijn in hem. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, over... ik zei tegen de kinderen, alles is vergankelijk in deze schepping. De natuur sterft af, alles gaat dood. De verfbladden, noem het maar op. Ik zeg, aan alles komt een einde. Toen zei Fan, echt niet. Een cirkel heeft geen einde. Ik zei, nou, dan weet je meteen waar dat dus een beeld van is. Maar dat was, die was wel raak. Daarom zei ik, teken een cirkel als beeld van Christus Jezus. Wij zijn daarin. Nou, wij zijn dus in Christus Jezus, maar we zijn ook in hem gedoopt, ondergedompeld. We zijn volledig in hem ondergegaan, om het zo te zeggen. Dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, weten jullie dan niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, in zijn dood gedoopt worden. Dus één geworden met zijn dood. Dus we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Enzovoorts moet ik erbij zeggen. Maar ik ga snel verder, want Paulus zegt dat gewoon in de volgende verse. Hij zegt, wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood. En weet je, dat als je gewoon leest wat hier staat, we werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood, dan weet je toch ook dat dit niet over water gaat. Dat dit pas gebeurt dat dit gebeurt op het moment dat je in water gedoopt zou worden. Dat is een belachelijk idee. Het ondergaan van die doop, dat was ooit een beeld van wat hier staat. Maar wij werden samen met hem begraven door de doop, door de vereenzelviging met hem, door één te worden met hem, in de dood, in zijn dood. Daar hebben wij dus deel aan gekregen. Dat is wat hier staat. En ik had het eigenlijk moeten asseren, maar let eens op hoe vaak het woord samen hier staat, maar ook als Paulus het heeft over onze positie met Christus, dan gaat het altijd over samen met hem. Linksonder in beeld zie je dat woordje sun nog iets. Nou, dat sun of sug of sum, dat zie je elke keer in Paulus brieven. En vaak wordt dat vertaald met mede. We zijn mede begraven met hem. Letterlijk is het samen, sum. Samen met hem. Dat is het sleutelwoord. We zijn dus samen één met hem, als een eenheid. De gelovige is dus één met Christus en hij deelt in zijn dood, ook in zijn begrafenis, wat hier staat, met hem begraven en in zijn opstanding, enzovoort zeg ik erbij. Maar daar gaat het hier niet specifiek over in Romeinen 6. Wat wel, kijk hier, in Romeinen 6 gaat het over de gelovige die individueel één is met Christus. Dus wij als individu zijn met hem begraven door de doop in de dood. Paulus spreekt ook op andere plekken over de meer, hoe moet ik het zeggen, de collectieve positie van de Ecclesia, dus van het lichaam van Christus. Die is ook één met hem. En dan gebruikt hij ook telkens dat woord samen. We zijn samen deelhebbers in de beloften van Christus Jezus. Efeze 3 bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat wij als als individu, maar ook als collectief, als lichaam van Christus, dus delen in zijn positie, hier gaat het over dood, begrafenis en opgewekt, maar straks ook over onze toekomst in de hemelen, met hem op de troon, om het zo te zeggen, regerend vanuit die positie. Ja, dat is dus een groot onderwerp in Paulus zijn brieven. En ik zal nog wel een aantal keren springen naar andere schriftgedeelten. Zoals dit bijvoorbeeld in Colossenzen 2. Daar wordt het ook gezegd, omdat jullie samen met hem begraven worden in de doop. In hem werden jullie ook samen, zie je, samen. In hem werden jullie ook samen opgewekt. Door het geloof in de inwerking, in de kracht van God die hem uit de doden opwekt. Dus ook, ook in Colossenzen 2. Dat is trouwens een mooi gedeelte, Colossenzen 2. Daar, die Colossense, die Paulus heeft, nou ja, laat ik zo zeggen, Paulus heeft het in dit hoofdstuk ook over de besnijdenis. En dan legt hij meteen ook uit wat de betekenis van die besnijdenis is. In hem werden jullie besneden met een, nou, dan gaat hij uitleggen dat het een geestelijke besnijdenis is. Namelijk een besnijdenis van het hart, de bedekking wegnemen. Omdat jullie samen met hem begraven worden in de doop, in hem werden jullie ook samen opgewekt. Door het geloof in de inwerking van God, die hem uit de doden opwekt. Ook jullie die dood zijn in de misstappen en de voorhuid van jullie vlees, ook weer die taal van de besnijdenis, maakt hij samen levend, samen met hem. Je struikelt er gewoon over dat woord samen. Toen hij ons genade gaf voor alle misstappen. Het zou een leuke zijn om ze allemaal eens uit de brieven van Paulus te halen, al die keren dat hij dat woord samen gebruikt, en om ons op een rijtje te zetten. Terug naar Romeinen 6. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood, opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, door de heerlijkheid van de Vader, en dan enzovoort. Dus Christus werd opgewekt uit de doden, en net zoals hij opgewekt is uit de doden, zo zijn wij samen met hem opgewekt uit de doden. Door de heerlijkheid van de Vader, en ik zeg altijd, heerlijkheid gaat altijd over opstanding, over onvergankelijkheid. Dus de heerlijkheid van God, die ontving Christus, en die zullen wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar wat je hier zou verwachten, dat er zou staan, opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, zo ook wij ook opgewekt zouden worden uit de doden. Dat staat er niet. Maar dan heb je wel een zin die gelijk loopt. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop in de dood, één geworden met hem samen, opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, door de heerlijkheid van de Vader, ook wij opgewekt zouden worden uit de doden. En dat is wel zo, maar dat staat er niet. Want het gaat niet over dit gedeelte, wat hij hier zegt, dat gaat niet over straks. Paulus zegt dat heeft een toepassing op het hier en nu. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden, door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij nu al in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus wat Christus, dat hij is, dat wij samen met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. Ja, dat is niet alleen een mooie verzekering voor de toekomst. Van nou, dan zullen we opgewekt worden, dan zullen we bij hem zijn, dan gaan we naar de hemel of hoe je het ook wil zeggen. Nee, dat heeft ook zijn consequenties of praktische toepassingen of hoe je dat ook wil noemen, op het nu. Zo, daardoor kunnen wij nu al in nieuwheid van leven wandelen. Want dit is Gods werkelijkheid. Zo ziet God ons. Eén in Christus. En hij is opgewekt. En wij zijn hier nog in het vlees. In dit lichaam. Maar Paulus zegt elders, volgens mij heb ik het zelfs nog een paar dia's verderop staan, dat voor zover ik dan in het vlees leef, alsof het een soort van, nou ja, ik moet toegeven, we zijn hier nog in het vlees, maar eigenlijk hebben we het daar al niet meer over. Want de werkelijkheid, zoals God het ziet, die is anders. Maar zover ik dan nu nog in het vlees leef, ja, dat leef ik in het geloof van de Zoon van God. Maar daar gaat het dus over de praktische toepassing van het samen met Christus zijn in zijn dood en opstanding. Voor straks, maar zeker ook voor nu. Dat wij zo ook in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ja, zijn opstanding betekent niet slechts, hè. Want het is, ja, hoe moet ik dat anders zeggen, maar het klinkt bijna oneerbiedig, dat we met hem zullen opstaan. Daar hadden wij het ook al voor gedaan, toch? Ik bedoel, als we daar... Maar het is nog mooier. God geeft altijd meer dan wij verwachten. Het betekent ook dat wij nu al in een nieuw leven zouden wandelen. Want indien wij samen geplant zijn in de gelijkenis van zijn dood... Paulus gaat het nu precies. Paulus gaat gewoon hetzelfde zeggen, alleen met andere woorden. In de Statenvertaling heeft uit mijn hoofd: indien wij dan één plant geworden zijn met Christus. En een plant is een organisme. Het staat er letterlijk nog wat. Ik weet niet wat de wat de oorsprong van het woord plant is in het Nederlands. Maar letterlijk staat het er nog iets sterker. Wij zijn samen gesproten. Hè? En spruiten, iets wat uitspruit, dat heeft ook weer met nieuw leven te maken. Inderdaad, in de plantenwereld. Samen gesproten. Het is letterlijk meer een samen groeien. In de zin van een eenheid. Toen ik dat woordje eens op ging zoeken, toen zag ik in mijn studiebijbel, in die woordindex, het woord harmonie staan in het Grieks. En dat is ook weer dat woordje samen en dan phoneo of iets dergelijks, geluid maken. En wanneer een orkest samen geluid maakt, dan is dat harmonie. Dat is op elkaar afgestemd. Nou, wij zijn, vergroeid is vaak weer een negatieve term bij ons, maar wij zijn in één gegroeid, één plant, samengeplant, vergroeid met Christus. Dat is een eenheid. Want indien wij samengeplant zijn in de gelijkenis van zijn dood, planten is dan wel weer een mooi, hè, in de aarde, een zaadje dat geplant wordt als beeld van de dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Ja, het is jammer dat Paul er niet is, want ze had het over wat hier de taalvorm die hier staat in het Nederlands. Maar dit is echt van, nou, als het één zo is, dan is het andere ook zo. Als we samengeplant zijn in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen, in het Duits is dat volgens mij sollen. Nee? Hè? Huh? Ja? Ja, werden. Ja. Ja, maar dat bedoel ik. Dan moet het dus ook zo zijn dat wij het zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Dus op zich, nou, mijn Duits is aardig. Of ik lul me overal uit, dat kan ook natuurlijk. Maar ja, weet je, ik hoef het er eigenlijk niet eens bij te zeggen. Indien wij samengeplant zijn in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn. Dat, ja, als het één waar is, is het ander ook waar, staat hier. Dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Want wij weten dit, dat onze oude mens meegekruisigd werd. Op zich vreemd trouwens dat de vertaling die ik hier heb gekozen elke keer samen zegt, maar hier dan weer mee. Maar dat is wat andere vertalingen, die hebben, ja, mede gekruisigd. Maar hier staat dus ook weer, rechts onderin zie je dat, zo'n samenvoeging van een woord met het woordje sun. Dus ook weer samen. Wij weten dit, dat onze oude mens mee gekruisigd werd. Samen gekruisigd werd. Ga ik weer even naar een andere brief van Paulus. Gelaten 2. Ook wel bekend, denk ik. Daar zegt hij dus ook echt, ik ben samen met Christus gekruisigd. Maar, of en, ik leef. Dus gekruisigd en toch levend. Nou, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, hier zegt hij het. Voor zover ik nu in het vlees leef, dat is niet, dat zou bij ons niet het belangrijkste zijn, hè, dat wij in het vlees leven. Dus Paulus zegt het vrij achterloos, vrij laconiek. Nou ja, voor zover we nog in het vlees leven, is niet Gods werkelijkheid, maar ja, wij hebben daar nou eenmaal nog mee te dealen. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Ook weer dat in, hè. Het is in of samen, zou ik bijna zeggen. Dus echt elke keer wat je tegenkomt in de brieven van Paulus, wanneer hij het heeft over onze positie in Christus. Leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Hij geeft zichzelf over vanuit zijn hemelse positie om, ja, hij reinigt ons, hij heiligt ons en hij doet zijn werk daar als hoge priester. Maar ja, dat is weer een ander beeld waar we het wel eens over hebben gehad en waar we het ongetwijfeld nog eens over zullen hebben. Want wij weten dit, dat onze oude mens mede of samen gekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan wordt en wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Kijk, het lichaam is er dus nog, hè, voor zover ik nu nog in het vlees leef, zei Paulus in Galaten 2. Maar met betrekking tot de zonde, dus het lichaam van de zonde, ja, dat is of wordt teniet gedaan. Zodat wij geen slaaf, geen dienstknecht, geen lijfeigene meer voor de zonde zouden zijn. Want wij zijn dood voor die zonde. Gestorven met Christus. En dat zegt hij dan ook. Wie sterft of wie gestorven is, die is rechtensvrij van de zonde. Hij is gerechtvaardigd van de zonde. Dus vrijgesproken ook. Indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij ook dat wij samen met hem zullen leven. Ja, als het één zo is, is het ander ook zo. Het is eigenlijk echt heel logisch wat hier staat. Ook niet moeilijk volgens mij. Het is alleen de kwestie van aandachtig lezen, wellicht nog eens lezen. Kijken wat er letterlijk staat, maar Paulus die herhaalt wel veel in de Romeinenbrief en zegt het nog eens op een andere manier en, nou, enzovoort. Dus indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Dat zie je niet zo goed in die interlineair, maar dat wij zullen samenleven, dat is ook een tegenwoordige tijd. Er staat een verticaal streepje voor. Ja, samen is het sleutelwoord, maar dat, ik geloof dat ik dat nu al genoeg benadrukt heb. Maar samen is, als je dat ook met andere woorden uitdrukt, het is aan één. Het heeft echt met eenheid te maken. Dus iets samen optrekken, weet je wel. Samen op weg. Die kennen jullie niet. Heel gelukkig. Aan één of in één, hè, verbonden, gemeenschappelijk. Het zijn allemaal woorden die het woordenboek als synoniem daarvoor geeft. Indien we samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Omdat wij weten dat Christus, die opgewekt wordt uit de doden, niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. De dood heerst niet meer over hem. Dus is ook belangrijk, want Christus is opgewekt, maar hij is niet slechts opgewekt, want we kennen meer voorbeelden uit, zelfs al uit het Oude Testament, maar ook uit de evangeliën van doden die werden opgewekt. Bij Elia of Elisa, die twee jaarlijk altijd door elkaar. Dat is op zich ook wel logisch, daar zien we dat. Bij die jongeling van Nain, met Lazarus, die opgewekt werd. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Dus die ontvingen dit oude leven, zeg maar, in het vlees terug. Maar Christus is opgewekt uit de doden en sterft niet meer. Hij heeft dus, ja, echt leven ontvangen, namelijk onvergankelijk leven, dat de dood niet voor zich heeft, maar achter zich. Dus dat is wel even echt iets anders. En dat heet in 1 Korinthe 15 heet dat levendmaking. En daar wordt dan ook gezegd dat allen die in Adam sterven, in Christus zullen worden levend gemaakt. Dat zijn dus echt allen. Hè? Allen die in Adam sterven, diezelfde allen worden in Christus levend gemaakt. En dat is niet slechts opstanding, want dat is vaak, dan zeggen mensen van, ja, tuurlijk, iedereen staat een keer op om geoordeeld te worden. Nee, dan staat er meteen erachter, de eersteling Christus. Hij is de eerste die dat leven ontvangen heeft. En in hem zullen alle mensen, allen die in Adam sterven, sterfelijk zijn, die zullen in hem datzelfde leven ontvangen. Nou, hier staat wat het leven is. Christus is opgewekt uit de doden en sterft niet meer. Hij heeft de dood achter zich en slechts alleen nog leven voor zich. Onvergankelijk leven. Nou, dat leven van de eersteling, dat ontvangt de hele schepping. De dood is geen heer meer van hem. De dood heerst niet meer over hem. En wat zijn dood betreft, stierf hij eens voor altijd voor de zonde. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En de clue natuurlijk in dit hoofdstuk is dat wij daarin delen. Dat wij één zijn met Christus. Dat wij delen in zijn dood, begrafenis en opstanding. Dus wat zijn dood betreft, is ook onze dood. Geestelijk, ja, wellicht dat wij ook nog sterven. Dat kan heel goed, kan ook heel goed van niet. Ik heb er nog een mooi verhaal over, maar dat ik zat gisteren op een verjaardag. FM?
Ja,
Ja. Maar dat vertel ik jullie straks al. Dat is een mooi verhaal. Wat zijn dood betreft, stierf hij eens voor altijd voor zijn zonde. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Maar dit geldt ook voor ons. Wat onze... Wij zijn dus geestelijk... Wij zijn met hem gestorven. En dat wij wellicht ook nog naar het vlees zullen sterven. Kans wordt steeds groter van niet natuurlijk. Maar wij delen hierin. Dus wat zijn leven betreft, wat ons leven betreft, wij leven voor God. Nou, mooier kun je het niet hebben toch? Wij leven voor God. Dan kunnen we zitten hier ook op een hoge plaats met overzicht en uitzicht. En je ziet de wereld beneden krioelen. En als we straks weer down to earth zijn, dan horen we dat ook in de media. Er is natuurlijk van alles aan de hand. Nou en, wij leven voor God. Wij zijn dus ook voor zijn rekening. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Dus wat ons leven betreft, ja, we leven voor God. Dus... niets aan de hand.
Ben dat je dit corona?
Ja. Ja, nog heel veel andere problemen. Want als dat opgelost is, dan komen we een paar nieuwe ook. Nou ja, wij leven voor God. En, maar als wij sterven, is dat ook, dat zegt Paulus ook, is het ook voor God. Hè? Dus ja, ook dat is geen probleem. Ook dat is geen probleem. Ook niet met die, zeker niet met betrekking tot die gebeurtenis in de toekomst, waaraan ik net tussen de regels door refereerde. Dat de levend overblijvenden zullen veranderd worden. Dus ja, de kans wordt steeds groter dat wij daartoe gaan behoren, als we levend overblijven. Maar mocht dat niet zo zijn, ja, dan zegt Paulus, nou wat betreft de ontslapen, geen zorgen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overblijven, samen met hen weggerukt worden. Worden we weggerukt in wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja. Dus ook elke keer dat samen. Nou, dan komt Paulus dus. Hij heeft dit uiteengezet. En dan komt de logische of de praktische toepassing, zeg maar. Zo ook jullie. Reken jezelf dood te zijn voor de zonde. Wij hebben natuurlijk wij leven nog in het vlees, hè, dus Paulus zegt dat ook. Voor zover we in het vlees leven, en het vlees heeft zijn emoties, zijn gevoelens, zijn verlangens. En, nou ja, daar kun je dus wel eens geconfronteerd worden met de zonde. Maar Paulus zegt, reken jezelf daarvoor dood. Dus dat speelt geen rol. Wij zijn daarvoor dood. We hoeven dat niet actief te bestrijden. We hoeven er helemaal niks mee. Begraven. Weg. Dood. Zo ook jullie. Reken jezelf. En dat woord rekent. Dat is het Grieks woord logizomai. En dat heeft weer met logica te maken. Hè? Logizomai. Logica. Logisch heeft het ook mee te maken. En wat Paulus hier uiteenzet, is een logisch verhaal. Hij zegt, als het een zo is, is het ander zo. En dan zou het logische vervolg daarvan zijn, voor jullie, zo ook jullie, reken jezelf dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Want hij is eenmaal voor de zonde gestorven en nu leeft hij voor God. Dus wij, zo ook jullie, reken dus op die manier. We zijn samen met hem, hebben we in zijn positie. En nou, zo zouden we dus rekenen. Paulus, ik heb daar van de week ook een videootje over gemaakt, over waar ook dit woord in terugkomt, dat woord logizomai. Het komt 19 keer voor in de Romeinenbrief. Maar Paulus rekende dus ook onder andere in Romeinen 8 vers 18. Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd... er wordt er vertaald niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Maar het staat letterlijk, ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waardig is tegenover de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard wordt. Ook weer dat in. Wij, die heerlijkheid, dat is niet alleen dat wij een mooi uitzicht krijgen of zo, dat we heerlijke dingen gaan zien. Nee, dat gaat niet buiten ons om, dat gaat tot in ons. We krijgen een nieuw lichaam, een veranderd lichaam, een verheerlijk lichaam. Dus de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Nou, dat is dus een van die andere schriftplaatsen waar dit woord logizomai gebruikt. Reken jezelf dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Ja, onze Heer. Hij is onze bezitter, onze eigenaar. We zijn voor zijn rekening. Levend voor God. Christus Jezus is onze Heer. Nou, daar zouden we uit leven. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Nee, want die zonde, hij is onze Heer. Hè? Christus Jezus, onze Heer. Ja, laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam. Hij voegt daar ook elders aan toe, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wil je de zonde laten heersen? Nou, ga dan onder de wet leven, dan word je daar continu mee geconfronteerd. Laat dan de zonde niet heersen in jullie sterfelijk lichaam om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Maar presenteer ook niet jullie leden als werktuigen van de onrechtvaardigheid aan de zonde. Hele mond vol. Maar dit gaat over, andere vertalingen zeggen stellen. Stelt jullie leden of jullie lichaamsdelen of jullie... Ja, hoe zeg je dat? Presenteer ook niet jullie leden. Dus presenteer ook niet jullie zelf. De interlineaire heeft hier wapens. Als wapens van de onrechtvaardigheid. Maar ik heb daar... Het gaat toch over... Ja, wapens heeft bij ons meteen zo'n... dan denken we aan een shotgun. Maar het gaat hier gewoon over... Ja, in oud-Nederlands is een wapen ook gewoon een instrument of een werktuig. Daar gaat het hier over, instrument of werktuig. Presenteer ook niet jullie leden als werktuigen, als instrumenten van de onrechtvaardigheid aan de zonde. Stel je niet ten dienste van die zonde, dat is eigenlijk wat er samengevat staat. Maar, want er moet natuurlijk wel er is een alternatief, want als je het een niet hebt, dan verval je automatisch in het ander. Maar presenteer jezelf aan God als levenden uit de doden. Want dat zijn we. We zijn met hem opgewekt in nieuwheid van leven. Dit is de praktische toepassing, zeg maar. Meestal zegt men dat hij in Romeinen 12 begint. Maar ook hier is het al dat Paulus zegt van ja, de logische consequentie van deze dingen is dit. Presenteer jezelf, stel jezelf niet als leden, als werktuigen van de onrechtvaardigheid aan de zonde, maar presenteer jezelf aan God. Als levende uit de doden, want dat zijn we. Met hem levend gemaakt. En presenteer, stel jullie leden als werktuigen van de rechtvaardigheid aan God. En Paulus zegt het met andere woorden, maar hij zegt ongeveer hetzelfde in Romeinen 12, waarvan men dus altijd zegt, nou hier in Romeinen 12 begint de praktische toepassing. Daar zegt hij, ik roep jullie dan op broeders, dat jullie je lichamen presenteren, of jullie lichamen stellen, als een levend, met hem. Levend gemaakt namelijk, heilig, apart gezet. We zijn uitgeroepenen, dus apart gezette, toegewijd aan hem. En welgevallig, offer aan God, wat natuurlijk ook nog een heenwijzing is naar de offerdienst. Hè? Christus stierf op de slagbank, het kruis, en hij werd geofferd, namelijk stond op uit de dood en zijn opstanding en hemelvaart. Dat is dat noemde het Oude Testament als dat offer opstijgt tot God, noemt het Oude Testament een welriekende, een welgevallige reuk tot God. Nou, daar gaat het hier over. Wij zijn een levend, met hem gestorven weliswaar, maar nu levend. Stel je lichaam als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En weer dat woord, dat is jullie logische dienst. Dat heeft niets met het houden van de wet te maken of slavernij. Nou, dat is onze dienst. Als het één zo is, dan is het logisch dat. We leven met hem. Dus we zijn gestorven voor de zonde, zegt Paulus in Romeinen. Ja, hoezo zouden we dan nog in die zonde leven? We zijn heilig en welgevallig voor hem. Nou, dus onze logische dienst is dat we onze lichamen ook in dienst stellen van hem. Want de zonde zal geen heer van jullie zijn, de zonde zal over jullie niet heersen. Ah, hier zegt hij het. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wat was het doel van die wet? Ja, opdat de zonde zou toenemen. Maar waar de zonde toeneemt, is genade altijd overvloedig. Maar wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En nog veel meer hoor, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. En wat Paulus hier uiteenzet, is dat we... Ja, dat hij onze Heer is. Dat we dood zijn, gestorven voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. En dan leef je dus ook uit genade en speelt de wet. Want dat zegt hij ook elders. Ik meen dat het Colossenzen 2 is, dat het handschrift dat tegen ons is, dat ook dat is daar aan het kruis teniet gedaan. Weggedaan. Dus wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dit is het laatste vers wat ik maar wilde behandelen. Ik had nog verder kunnen gaan, maar wellicht een andere keer. Ik wil afsluiten met woorden uit Romeinen. Romeinen 16, laatste hoofdstuk. Aan hem, de enige wijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen.
Amen.